Bijbel. Inmiddels zijn we gekomen aan Johannes hoofdstuk 10. Wat we vanavond gaan overdenken, wil ik toch vooral benaderen vanuit de hoofdtitel, het Loofhuttenfeest, Israëls ware herder. En ik vestig daar opnieuw uw aandacht op, omdat het niet onbelangrijk is om dit laatste gedeelte binnen de context van de Loofhuttenfeest te gaan benaderen. Op Loofhutten heeft de Heer Jezus zich openbaard, hebben we gezien als de vervulling van dit feest, aan de hand van twee centrale thema's, namelijk het levende water en het licht van de wereld. En we hebben Jezus' handelswijze gezien met de vrouw die betrapt is op overspel. De schriftgeleerden en fariseeën zochten haar te doden, terwijl Jezus haar, die ten dode was opgeschreven, nieuw leven schenkt. En in Jezus' ontmoeting met de blindgeborene hebben we de vorige avond gezien hoe in deze man de werken van God openbaar worden en hij deel krijgt aan de eindtijdzegen van het herstel van Gods volk. Waarop dat de fariseeën reageren en deze man die deel heeft aan Israëls eindtijdhoop gewoon buitenwerpen. Deze man die nu gezond is geworden, wordt door hen verstoten. En dit gebeurt nota bene in de context van het Loofhuttenfeest, waar dat iedereen welkom is, weet je nog? Als de Ik Ben Hier is, dan zijn allen aanwezig. Als de Ik Ben Hier niet is, dan is niemand aanwezig. We hebben al gezien dat vanaf het allereerste begin de tempel in Johannes, dat dan nu Jezus wordt. En de mensen die hem volgen. En wij zijn beeld van God, waarvan dat we gezien hebben in de geschiedenis van de blindgeboren man, dat Jezus gekomen is om dat beeld in de mens te herstellen. En dat komt eigenlijk allemaal samen in dit verhaal. Maar in Johannes vervangt Jezus in het bijzondere tempel en wij ook. En dat is de gedachte waarmee dat dit Loofhuttenfeest uiteindelijk afgerond wordt, om dan vervolgens verder te gaan naar een ander feest, dat van de tempelwijding, waar een nieuwe reiniging plaatsgrijpt. Dat is wat je ziet in 10 vers 22 tot 42. Overgang naar een ander feest, het feest van de tempelwijding, een nieuwe reiniging. Dus om dit Loofhuttenfeest te concluderen, Jezus doet wat Jahwe doet, hij is de ware herder van Israël die zijn schapen uit ballingschap zal leiden. En zoals Jahwe de herder zijn volk eertijds uitgeleid en bevrijd heeft, zo is Jezus nu de ware herder die zijn schapen opzoekt en uitleidt. En hoe weet men dat zo zeker? Wel, we hebben dat gezien, Jezus gaat op zoek naar de voormalig blinde man, nadat hij vernomen heeft dat hij uit hun schaapstel is buiten gezet, om zo te zeggen. Nu, de structuur van dat F-gedeelte, 10 vers 1 tot 21, ja, is behoorlijk eenvoudig en spreekt voor zichzelf. Van vers 1 tot vers 6 hebben we de ware en de valse herders. Dan vanaf vers 7 tot vers 18, Jezus als de deur en de goede herder die zijn leven heeft. En dan in de laatste versjes 19 tot 21 aanhoudende verdeeldheid. Wat ons brengt tot de tekst, het gedeelte van vers 1 tot 21. Dit zegt Gods woord. Voorwaar, ik zeg u, wie niet binnen gaat door de deur in de stal van de schapen, maar van een andere kant naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnen gaat, is een herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij name en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn eigen schapen heeft uitgedreven, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar in vreemde zullen zij geenszins volgen, maar ze zullen van hem vluchten, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze beeldspraak sprak Jezus tot hen, maar ze wisten niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zei opnieuw, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur, als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verderven. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder legt zijn leven af voor de schapen. Wie huurling is en geen herder, wiens eigendom de schapen niet zijn, ziet de wolf komen en laat de schapen achter en vlucht, en de wolf verooft en verstrooit de schapen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij, zoals de vader mij kent en ik de vader ken, en ik leg mijn leven af voor de schapen. En ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn, ook die moet ik toebrengen, en ze zullen aan mijn stem horen, en ze zullen één kudde, één herder worden. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het uit mezelf af. Ik heb macht het af te leggen, en heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond opnieuw verdeeldheid onder de Joden om deze woorden, en velen van hen zeiden, hij heeft een demon en spreekt wortel, waarom luistert u naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene, kan een demon soms ogen van blinden openen? Nu, de achtergrond die hier in de vers 9 tot 6 aan bod komt, is natuurlijk herderbeeldspraak. Jezus, als de goede herder, dat is eigenlijk een onderwerp, waar dat ondertussen al heel wat literatuur is aangeweid, waar heel uiteenlopende ideeën over het herder zijn in aan bod komen, en vaak op basis van de taak, om het zo te zeggen, van hedendaagse herders. En wellicht hebben we ook allemaal wel onze eigen ideeën over herders, maar dit is in oorsprong niet aan ons geschreven, daarom hebben we een vertaling. Het kent zijn oorsprong in Israëls verhaal. Vandaar is het belangrijk om de Joodse beeldspraak voor de aandacht te krijgen. Het gaat trouwens ook om de climax van het verhaal van Israël. Dus gaan we die beeldspraak benaderen zoals we dat ook gedaan hebben met de blindheid van de blindgeboren man. Maar als we het gaan hebben over herders, moeten we het ook hebben over schapen. En wat is zo kenmerkend aan schapen? Wel, het zijn nogal vreemde dieren. En het zijn niet bepaald de snuggerste beesten. Misschien heb je dat wel al een keer gezien. Als één schaap aan het hoofd van de kudde over een denkbeeldige obstakel springt, vallen ook al die andere schapen. Er is dan niks, maar toch springen ze allemaal over dat ingebeelde ding. Als ze komen om te vallen met hun poten in de lucht, weten ze dan niet eens meer dat ze moeten rechtop staan. Ze zijn hulpeloos en weerloos. Als ze belacht worden, kunnen ze zelfs zich helemaal niet verweren. Die idee alleen al dat je schapen naar water moet leiden om te drinken, want het zelf vinden kunnen ze niet echt. Kortom, een schaap genoemd worden is dus niet bepaald een compliment te noemen. Schapen en leiding nodig, hebben ze geen herder, dan raakt de kudde verstrooid en zijn ze dus ja, enorm kwetsbaar. Vandaar dat koningen in de oudheid zich vanuit dit oogpunt beschouwen als weldoeners van het volk. De herderstaf en de vlegel, dat je ziet op die afbeelding, die staan dan ook symbool bij de farao's van het oude Egypte voor dit herderkoningschap. De overgrote meerderheid van de mensen in het oude Midden-Oosten, die heeft geen opleiding genoten, ze zijn maar van weinig op de hoogte. Ja, een leven beperkt zich meestal te zien te overleven. Zijn weinig mogelijkheden en geen macht. Vandaar de idee van een goede leider om voor het welzijn van de schapen te zorgen. En in dat opzicht werden natuurlijk ook de goden in de oudheid gezien als de herders van hun volk en zijn koningen als herders de vertegenwoordigers van die goden. En dan is het natuurlijk geen verrassing dat met Jahwe, de God van Israël, net zo is, die mensen. Psalm 23 is in dat opzicht al onbekend. De Heere is mijn of onze herder. Dus wanneer dat Jezus zichzelf de goede herder noemt, dan reikt dit verder dan alleen messiaanse beeldspraak, zoals het meestal geïnterpreteerd wordt. Er is hier volgens mij wederom overduidelijk sprake van de identificatie met Jahwe. Maar daar straks wat meer over. En hoe wist Israël eigenlijk dat Jahwe hun herder was? Wel, omdat hij hen uit Egypte had geleid in de Exodus. Hij leidde hen uit een plaats van de dood naar een ruime plaats van leven. En dat Jahwe Israëls herder is, wordt in meerdere psalmen in herinnering gebracht. Psalm 78, Psalm 80 en 100 bijvoorbeeld. En in Jesaja hoofdstuk 40, waar dat de nieuwe Exodus wordt aangekondigd, dan krijg je een prachtig en aandoenlijk beeld van Yahweh, de machtige herder, die zijn kudde uit de slavernij van de ballingschap terugbrengt. En hij wordt dan geschilderd als een krijgsheer, herdersvorst, die terugkomt uit de strijd. En in zijn armen draagt hij een klein lammetje. En aan zijn voeten waggelt er door een hoogzwanger moederschaap. En wat doet Yahweh de herdersvorst? Hij vertraagt zijn pas om dit schaap zachtjes te leiden. Het is eigenlijk een prachtig beeld van de tederheid van Yahweh voor de schapen waarvoor dat hij gekomen is. En dus niet enkel Yahweh, maar ook van Israëls leiders wordt dit verwacht. Vandaar worden Mozes en Jozua gezien als herders van Gods volk. En is het geen verrassing dat Yahweh daadwerkelijk een herder kiest om koning over zijn volk te zijn? David. En ook de profeten hebben het hierover. Maar vooral in Ezekiel 34 en in Jesaja 56 vestigen ze de aandacht op de nietswaardige herders, die wel beweren dat ze leiders van Yahweh zijn, maar zich als monsters gedragen. Ze sporen de kudde niet en geven absoluut niet om hun welzijn. En uit die veroordeling volgt de belofte van een nieuwe herder. Ezekiel 34, dat is het gedeelte dat ons hier de meeste achtergrondinformatie verleent voor dit stukje, en waar dat de tekst hier ook het dichtst bij aansluit. Je moet dat maar een keer bekijken. Het contrast vooral tussen de valse herder en de ware herder die zich over het welzijn van het volk zal ontfermen. En het is vanuit die verwachting dat de synoptische evangeliën de aandacht op de Heer Jezus vestigen, dat hij met ontferming bewogen is over Gods volk. En zo leert ons Marcus 6, daar staat er dat de Heer Jezus met ontferming bewogen is, omdat het volk is als schapen die geen herder hebben. Lucas vertelt ons de gelijkenis van de goede herder die op zoek gaat naar de verloren schapen. En ik heb ervoor gekozen om die laatste twee versen van het 9e hoofdstuk er nog eens voor te plaatsen, waarmee dat duidelijk wordt dat Jezus dubbel voorwaar gezegde die er volgt, wel degelijk aan de fariseeën gericht is. Trouwens, vers 1 opent hier meteen met voorwaar, voorwaar, maar er is geen enkele dialoog in dit evangelie die opent met een voorwaar gezegde. Wat er nogmaals aangeeft, dat wat dan nu gezegd wordt, eigenlijk de verderzetting is van de gebeurtenissen in het voorgaande hoofdstuk. Zij pretenderen leiders te zijn van Gods volk. Herders horen zorg te dragen voor Gods kudde, maar ze mishandelen de schapen, de fariseeën. En de Griezen zeggen hier, ja, jullie zijn niet enkel ontrouwe herders, maar nog erger, jullie zijn dieven en rovers. Nu de schaapskooi, de deurwachter, de herder en de schapen, is een veel gebruikte beeldspraak in Israëls geschriften. Nu de schaapskooi, die hier vernoemd wordt, is een binnenplaats of zelfs een deel van een huis, waar je dieren onderbrengt voor de nacht, om hen te beschermen tegen wolven en dieven en elke mogelijke dreiging die schapen in gevaar kunnen brengen. En heel vaak worden er ook verschillende kuddes in één schaapskooi samengebracht. En dat wordt hier in dat verhaal verondersteld zelfs. En de volgende morgen roepen de schaapherders hun schapen één voor één bij naam om hen naar buiten te leiden, om dan ja, de hele dag op pad te gaan en ze in de vooravond weer terug te brengen. En de schapen herkennen de stem van een herder. Nu, ik weet niet hoe dat u zich dat voorstelt, maar je moet er wel niet denken aan een kudde van 100 schapen, nee, zoals we dat kennen in de gelijkenis van het verloren schaap in Lucas 15. 100 schapen is juist een gigantische kudde mensen die in die gelijkenis daar gebruikt wordt om het belang van elk schaap voor de herder te onderstrepen. Wat we hier hebben, is een kudde schapen die minstens 10 keer kleiner is. We hebben hier over niet meer dan 5, 7, maximum 10 schapen. Want er is een nauwe band tussen de herder en zijn schapen. Bent hier niet over het soort onpersoonlijke schapenboer-schapenrelatie dat je in die grote commerciële schapenboerderij mag verwachten. Er zijn maar weinig dieren in die schaapskooi aanwezig en de schapen kunnen zijn stem horen. En de herder had ook geen uur nodig om zijn schapen binaam naar buiten te leiden. Nu, de gedachte van de dingen individueel binaam te kennen, dat wordt ook gebruikt voor Yahweh. Hetzelfde taalgebruik van schapen vind je terug wanneer er gesproken wordt over God die de sterren roept in Jesaja. In de oudheid dachten de volken dat de sterren astrale goden waren, maar voor Yahweh zijn ze niet meer dan schapen die je bij naam kent. En je kan ze gewoon roepen, je kent ze allemaal bij naam en je roept ze bij elkaar. Nu, de gedachte dat God mensen bij je naam roept, vind je wel vaker in de schrift. Abraham, Abraham, Mozes, Mozes, Samuel, Samuel, enzovoort. En dat vinden we ook van Israël in Jesaja 43 vers 1, dat ook zij bij naam bekend zijn. Hè, wat het eveneens blijk heeft van een nauwe band en een intieme relatie. Er is hier ook sprake van een deurwachter. En in vele gevallen is dat een van de schaapherders die voor de ingang gaat liggen om ervoor te zorgen dat er niemand naar binnen of naar buiten gaat die er niet moet zijn. Als er een poort of een deur is, dan kan het ook iemand anders zijn die de wacht voor zijn rekening neemt om in de gaten te houden wie dat er binnenkomt. Dus dat is, zeg maar kort samengevat, de beeldspraak waar de Heer Jezus van gebruik maakt. Nu, wat de betekenis betreft, is het wel van groot belang, mensen, om dit geschetste beeld strikt te gaan begrijpen binnen de context van wat we tot nu toe in Johannes gezien en geleerd hebben. Want dat is bij de meeste uitleggers helemaal niet het geval. Er worden tal van zaken ingelegd die veel meer te maken hebben met een theologische vooringenomenheid van de persoon in kwestie dan met de tekst. En vanzelfsprekend is de Heer Jezus hier niet de deurwachter, maar de herder. Maar wie is dan de deurwachter die de schaapskooi opent, zodat de Heer Jezus toegang heeft tot de kudde? In Israëlse schriften is Yahweh de eigenaar van de schapen, die de ware herder de toegang verleent tot de schapen. Dus als Jezus de herder van de schapen is, dan is God de Vader degene die als het ware toezicht houdt op dit alles. Kan je me volgen? Ik wil het toch benadrukken, maar vele uitleggers denken hier meteen aan de leer van de uitverkiezing. He? Vele schapen, en alleen maar de schapen die horen, zijn het verkoren. He? Het gaat hier, mensen, om het feit dat de Heer Jezus niet onafhankelijk handelt. Wat we tot nu toe herhaaldelijk gezien hebben, is dat Jezus ervan beschuldigd wordt dat hij zich aan God gelijk maakt, weet je nog? En dus autonoom en onafhankelijk zou handelen. Maar waar Jezus voor pleit is, afhankelijke eenheid met de Vader. Je doet alles wat de Vader doet, omdat hij in eenheid met de Vader is en dus afhankelijk van hem is. Het is de Vader die de leiding in alles geeft. In Johannes 6 vers 37 hebben we gezien dat de Heer Jezus zegt: alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen en wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Met andere woorden, de Heer Jezus doet in tegenstelling tot de Farizeeën niets anders dan dat de Vader doet. En als hij een religieuze opvatting in de war brengt door wat hij doet en zegt, ja, dan is het omdat je bij de Heer zelf een religieuze opvatting in de war brengt. En daar had de Heer Jezus verder blijven op aandring, mensen. Zij beroepen zich op Abraham, maar dat is niet genoeg. Ze moeten dat loslaten en hem volgen. Mozes, die ze meen te volgen, zal hem veroordelen, want hij heeft over hem gesproken, weet je nog? En binnen een paar versen had de Heer Jezus nog iets veel indringender zeggen over allen die voor hem zijn gekomen. Ja, je gaat blijven op diezelfde nagel kloppen. Je is de gezondene van de Vader, je handelt niet onafhankelijk, je is één met hem, maar vanaf nu is hij middelpunt en niemand anders dan hij alleen. Nu, wie in dit geval de dieven en de rovers zijn, is vrij duidelijk, denk ik. Er zijn niet veel partijen in dat gesprek hier. De enigen die helemaal niet het welzijn van de schapen voor ogen hebben, maar hen slecht behandelen, zijn de Farizeeën. Nu, het woord in de grondtekst voor rover, dat is hier het woordje lestes. Maar dat ook tegenkomen in het Marcus-evangelie trouwens. Lestes wordt door Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver, gebruikt om de zeloten te benoemen, voor wat dat ze zijn. Fanatiekelingen, terroristen, die vanuit de heuvels reizigers en kooplui overvielen en beroofden om hun eigen agenda te financieren en Rome willen omverwerpen. Barabbas is verder de enige in Johannes' verhaal die in 18 vers 40 een lestes wordt genoemd. En dus behoort tot een van die fanatieke terroristen. Een moordenaar, waarschijnlijk zo'n sicario, zo'n sluipmoordenaar. Maar goed, we komen er later aan toe. Nu, ik denk dat dit in Johannes door de Heer Jezus doelbewust gedaan is om de Farizeeën te vergelijken met die ijveraars. Weet je nog? Dat is wat het woordje zeloten betekent, ijveraars. Ja, die Farizeeën claimen voor zichzelf herders te zijn, maar de Heer Jezus openbaart hier hun ware karakter. Eigenlijk zijn het rebellen die tegen God in opstand komen. En had Jezus al niet duidelijk gezegd dat zij God niet als vader hebben, omdat ze hem niet willen volgen, maar zich tegen hem verzetten en willen doden? En dat is helemaal niet ver gezocht. Het gebeurt in elk geval in de synoptische evangeliën. Waarom niet in Johannes? In de overige evangeliën gebeurt het bij de zogenaamde tempelreiniging. Weet je nog? Tempelreiniging. En op welk feest zijn we hier in Johannes op weg in het tiende hoofdstuk? Het feest van de tempelwijding. En waarom precies moest de tempel eertijds opnieuw ingewijd worden? Ik ga dat dan uitvoerig uitleggen, maar vanwege Antiochus Epiphanes. En wat had hij gedaan? Wel, hij was zoals u het wilt, een dief en een rover die de tempel ontheiligd had. In de synoptische evangeliën en dan in Marcus bijvoorbeeld, citeert Jezus uit Jeremia hoofdstuk 7. En hij leerde en zei tot hen, staat er niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volken, u hebt er echter een rovershol van gemaakt. Wederom datzelfde woord, lestes. Jullie in de tempel, zegt de Heer Jezus, zijn in feite terroristen. Jullie zijn revolutionairen die niet geïnteresseerd zijn in het dienen van Yahweh. Jullie zijn in feite vijanden die gebruik maken van die tempel als schuilplaats. Maar God kent jullie adres bij mensen en hij zal deze plaats verwoesten en hij zal de wijnhaard aan anderen geven. En dat is uiteindelijk de aanleiding die hen ertoe aanzet om Jezus te doden in de synoptische evangelie. Natuurlijk gebruikt Johannes niet dezelfde bewoording, maar hetzelfde gebeurt ook hier volgens mij. De context hebben we gezien, is het hernieuwen van het zicht bij de blinde man. En vervolgens gaat de Heer Jezus Lazarus opwekken uit de dood. En dat is in Johannes de uiteindelijke aanleiding die hen ertoe aanzet om Jezus te doden. Dus je merkt toch, denk ik, dat de gedachtegang hier soortgelijk is, alleen gebeurt het op dit punt via andere beeldspraak. Dus laat me nog een keer even op een rijtje zetten. De Heer Jezus identificeert zich hier dus wederom met wat God doet. Jezus zijn machtige daden getuigen dat de Vader met hem is en dat hij dus de ware herder is. Hij is door de Vader gezonden en de Vader heeft hem toegang verleend tot de schaapskooi van Israël. En de ware schapen van Israël, dat zijn zij die Jezus stem horen en hem volgen. Want zij zijn het die de Vader toebehoren en aan Jezus gegeven zijn. En we hebben dat gezien met die voormalig blinde man. Herinnert u zijn vraag, wie is hij, Heer, opdat ik aan hem geloof? En Jezus zegt, hij die met u spreekt, is het. Waarop de man antwoordt, ik geloof, Heer. Dat is zeg maar de onderliggende logica van heel dat verhaal hier. Ja? Kan je me volgen? Nu, ik geloof niet dat het verder de bedoeling is om elk detail hier van die beeldspraak in te vullen. Het is tenslotte geen allegorie, waar dat je een betekenis oplegt aan elk detail van het verhaal, maar die niet noodzakelijkerwijs eigen is aan het verhaal. Hier gaat het louter om symboliek, beeldspraak die eigen is aan het verhaal. En die twee mensen moet je strikt van elkaar gescheiden houden, wat heel vaak niet gebeurt bij uitleggers. Het gaat er hier uiteindelijk om wie dat de ware herder is en wie niet, in de kern van het eerste stuk, de eerste zes versen. Ja. Nu voor het eerst krijgen we in Johannes hier een woordje in de grondtekst die een beetje lijkt op parabel, wat dat hier vertaald is met beeldspraak. Vers 6, deze beeldspraak. Nu, parabel, weet je, in het Grieks is parabole en het woordje dat hier staat is paroimion. Nu, dat woord wordt enkel gevonden in Johannes en komt eigenlijk ja, het dichtst in de buurt van het woord dat in alle synoptische evangelie gevonden wordt. Nu, wat is altijd de uitwerking van parabels? Het openbarende toestand van je hart. En? Ja, ofwel hoor je, ofwel hoor je niet. Je ziet ze, of je ziet ze niet. Hè? En deze fariseeën zien we, begrijpen Jezus beeldspraak niet. Is dat niet opmerkelijk, mensen? In de context van een blinde man die net genezen is, die ziet, begrijpen zij deze parabel over de herder niet. Dus je merkt hoe dat ook ja, de theologische gedachtes in Johannes heel vaak parallel lopen met de synoptische evangeliën, maar iets anders verwoord worden of andere beelden gebruikt worden. Dan gaan we een stukje verder naar de versen 7 tot 18. Jezus als de deur en de goede herder die zijn leven geeft. En wat we vervolgens vinden, mensen, is dat Jezus in een tweede voorwaar gezegde eigenlijk twee metaforen gaat combineren. We krijgen hier dus een verschuiving. Jezus is zowel de deur als nu, heel nadrukkelijk gezegd, ook de goede herder. Tot nu toe had Jezus enkel gesproken over ware en valse herders. Ja? Wie de schapen horen en volgen en wie niet. Maar tot op dit moment weten we, om zo te zeggen, nog niet zeker wie dat die ware herder is. Pas nu zal de Heer Jezus heel nadrukkelijk zeggen wie die herder is en waarom dat hij die herder is. En eerst zegt de Heer Jezus nu heel expliciet van zichzelf de deur van de schapen te zijn. En dat is toch wel een beetje een verrassing als je het mij vraagt. Nou, dat hij natuurlijk ook altijd met voorwaar gezegd, dat is een beetje verrassend, nee? Maar dat hij ook de deur is, dat is toch niet meteen voor de hand liggend, mensen. In die zin, we hebben net over de deurwachter gehoord, en dan dacht je, ja, dat Jezus de herder was. Nu zegt hij heel nadrukkelijk, ik ben de deur, en daarna de herder. Nou, wat moeten we er eigenlijk mee? Wel, hij is niet alleen een herder, hij is ook de weg naar binnen. En in hoofdstuk 14 komt hij terug wanneer dat de Heer zegt dat hij de weg, de waarheid en het leven zal zijn. De deur, dat is natuurlijk een universele beeldspraak. Je gaat via de deur van de ene naar de andere omgeving. Maar waarmee dat de Heer Jezus zoveel zegt als de enige manier waarop dat je toegang krijgt tot Gods volk is door mij. Alleen door mij te volgen word je nu daadwerkelijk de schapen die Gods eigendom zijn. Waardoor dat Israël nu rondom de Heer Jezus gereorganiseerd en gedefinieerd wordt. Je kan dus nu niet langer spreken over het volk Israël zonder de Heer Jezus mensen. Het ware Israël van God wordt nu rondom de Heer Jezus gereorganiseerd en gedefinieerd. Of anders gezegd, je kunt nu alleen in Gods beschermende zorg binnengaan en behouden worden als je Jezus' belofte van het eeuwige leven ernstig neemt. Hij is dus de enige deur om de schaapskooi binnen te gaan of te verlaten. Alleen door hem kan je naar buiten gaan en weide vinden of naar binnen komen en bescherming en veiligheid vinden. Dat is de draagkracht hier van Jezus' woorden. Ik kom daar straks nog op terug. Maar vervolgens doet de Heer Jezus hier een uitspraak die jou helemaal van uw stoel doet vallen. Allen die voor mij gekomen zijn, zegt de Heer Jezus, wat zijn dat? Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Denk ik na wie dit allemaal zouden kunnen zijn. Wat is de context waar we het hier over hebben? Wendt hier over zij die fariseeën die het weten, nee? En die onderlegd zijn in de schriften, dus leraars van Israël zijn. Ja? Leraars, allen die voor mij gekomen zijn, Je kan toch niet Mozes bedoelen, zeker? Je kan toch niet de profeten bedoelen of andere rechtvaardigen? En inderdaad, dus wijst Jezus volgens vele uitleggers op de vele messiaanse bedriegers, de valse profeten die voor Jezus gekomen zijn, en of ook de vorige en de huidige Joodse leiders. Maar mensen, wat als Jezus precies bedoelt wat dat hij zegt? We weten dat Jezus wel meer provocerende uitspraken doet, hè? En die niemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Dan heb je toch niet veel speelruimte, je vraagt. Hoe kan je zoiets zeggen, gezien wat de geboden over die relaties leren? Hoe kan je zoiets zeggen? Wel, mensen, je moet Jezus toestaan een Joodse wijsheidsleraar te zijn. Laat hem dit op een zeer krachtige manier zeggen. Het is pas wanneer dat je Jezus boven alles lief hebt, hé, dat je vader en moeder, vrouw en kinderen, broers en zusters waarlijk lief kan hebben. Kun je me volgen? Jezus is een Joodse wijsheidsleraar. En soms doet hij dat hier om een punt duidelijk te maken. En is die krachtige taal gewoon de manier om de mensen wakker te schudden, niet? Omwille van de radicale breuk die gemaakt moet worden. Voor alle duidelijkheid, hij zegt niet dat Mozes en de profeten noodzakelijkerwijs opstandelingen waren. Dat zegt hij niet. Nee, maar hij maakt gewoon een verregaande uitspraak over hoe hij van hen allen verschilt. Jezus wil door middel van die sterke bewoording duidelijk maken hoe hij zich onderscheidt van alles wat voor hem kwam. Nu dat ik hier ben, zal je geen eeuwig leven verkrijgen als je op Mozes vertrouwt. Nu dat ik hier ben, zal je geen eeuwig leven vinden als je op de profeten vertrouwt, omdat zij allen over mij hebben gesproken. Kan je me volgen, mensen? Het gaat alleen nog om hem, he? Ik ben de enige die werkelijk deur van de schaapskooi is, die je toegang heeft tot het leven in de geest en het eeuwig leven. En de Heer Jezus zegt dat hier op een zeer profeterende manier, allen die voor mij kwamen. Want het is noodzakelijk om een radicale beslissing te nemen over waar dat je staat ten opzichte van de Heer Jezus en allen die hem nu volgen. Begrijp je dat werk, mensen? Of zie je er niet van overtuigd? Want dat is niet de meest voor de hand liggende uitleg dat ik hier geef. Hè. Je had dat nergens lezen. En ik ben ervan overtuigd, mensen, dat Jezus op zijn manier zegt hoe dat Paulus later zegt. Hoe goed en hoe geestelijk de wet ook mag zijn, het kan u geen leven geven. Alleen Jezus doet dat. Daarom is Paulus trouwens toch ook zelf een gelovige in Christus geworden. Je weet dat hij alleen door de Heer Jezus de geest heeft ontvangen en deel zal krijgen aan de opstanding. Je kreeg dat niet door Mozes of de profeten. En dus kan Paulus in de Galatenbrief zeggen dat wij vasthouden aan de Torah, nu dat Jezus gekomen is en feiten nog behoren tot de oude wereld en nog altijd een tijdperk van het vlees zijn, waarvan de wet trouwens deel uitmaakt van het tijdperk van het vlees. Dat is een van de dingen die opvalt als je Johannes aandachtig leest, is dat Jezus ja steeds provocerender wordt, hè? Je daagt de mensen steeds meer uit, omdat hij zich realiseert dat tenzij dat iemand zich volledig aan hem wijdt als middelpunt, het eeuwig leven niet zal binnengaan. Je kunt ook niet Jezus plussen, hè? Zelfs niet plus Mozes plus Abraham. Je gaat dat allemaal gewoon herschikken. Het gaat alleen nog om hem. Laat men in dat verband ook niet vergeten wat de Heer Jezus hierover zegt in de bergrede. Hoe wordt de bergrede ingeleid na de zaligspreking? Het is geen quiz, maar dan zegt hij, denk niet dat ik gekomen ben om de wet af te schaffen, maar om te vervullen. En waarom zegt hij dat? Wel, omdat het voor de Joden precies zo overkwam bij hen. Hè? Ik weet dat dat voor jullie zo mag lijken, zegt de Heer Jezus, maar ik zeg jullie wat ik doe, alles is wat de wet naar verwijst. Maak nu je keuze, welke weg ga je inslaan? En ze moeten hem volgen, niet? En dat gebeurt de hele tijd in Johannes. Je blijft de mensen maar pushen, pushen, posten. En waarom doet de Heer Jezus dit? Maar omdat dat waarlijk het hoogtepunt is van het verhaal van Israël mensen. Voor hen is de dag van de Heer aangebroken. Nee? Want als Jezus is wie dat hij zegt te zijn, dan is hij toch de vervulling van alle profetieën uit Israëls geschriften, waarin dat Yahweh de Heer aangekondigd had dat hij naar hen toe zou komen. Denk een keer op wat Johannes de Doper aankondigde in 1 vers 23 van Johannes. Maak in de woestijn de weg recht voor onze Messias, nee, voor onze God. Dat is de grote climax van de terugkeer van Yahweh voor Israël in de eindtijd. Dat is wat de profeten het over hebben. Denk aan de aankondigingen Malachi hoofdstuk 3. De Heer die jullie zoeken zal plotseling tot zijn tempel komen. Dit is de laatste dag voor Israël. Dit is het eindtijdmoment. En daarom is het ook zo ernstig. En waarschuwt de Heer Jezus hiervoor. Zoals we in de vorige avond al herhaaldelijk hebben gezien, is het nu de tijd om te reageren. Nog een korte tijd gaat het licht van de wereld in hun midden zijn, want binnenkort is die weg. Hè? En als jullie mij roepen, zal ik er niet zijn om te antwoorden. Zo ernstig is het. Hè? Ik krijg me door de volgende mensen. Want ik herhaal dit opnieuw, omdat christenen, algemeen gesproken, een andere komst naar de wereld voor ogen hebben. En daardoor is er de neiging om deze komst van de Heer Jezus als het vlees geworden wordt te bagatelliseren. Maar dat mag en kan je niet doen. Je moet het zien als de climax van de profetie en Israëls geschriften. Dat Yahweh de Heer daadwerkelijk in het vlees onder hen was gekomen. Hij kwam tot de zijnen. Hij kwam tot zijn tempel. Hier was hij. En dus kreeg je die indringende oproep. Dit is het. Het is nu of nooit. Het is het moment. Geloof het of niet. En je neemt je beslissing als natie. En je staat of valt met deze beslissing. Ja, ik hoop dat iedereen zich hier stilaan begint te realiseren wat voor een grote gebeurtenis dit is in de geschiedenis van Israël. He. En nu gebeurt het voor ons als heidenen. Wij hebben ook onze eerste komst van Jezus tot de volkeren, zoals dat Israël die had. Met de komst van de Heilige Geest in mensen en de zendingsopdracht om alle volkeren van de aarde tot discipelen te maken. En zoals Jezus heeft aangekondigd, was er ook een tweede komst voor Israël. In het 70 na Christus. Dat hij hen bezocht door de Romeinen die kwamen en hen vernietigen. Want dat is omdat de profeten de verwoesting in Jeruzalem en de tempel door de Babyloniërs begrepen. En dat is ook hoe de Heer Jezus de verwoesting van Jeruzalem en de tempel vanuit de profeten eveneens verklaart in Marcus 13 bijvoorbeeld. He. En evenzo zal er voor alle volkeren een tweede komst zijn. Die de samenvatting van alles is. He. Dus, er zijn geen twee, maar er zijn vier komsten, nee mensen. Ja, ik weet dat dat hier in Vlaanderen niet geleerd wordt, maar er zijn heel wat voorname academici wereldwijd die er ook zo van overtuigd zijn. Geen twee komsten, maar vier komsten. Begrijp je dat? Of vind je dat vreemd? Moet ik het nog een keer uitleggen? De eerste komst van de Heer Jezus is in het vlees, voor Israël. Oké, okay. Wat gebeurt er? Israël verwerpt. Dan is er de komst van de Heer Jezus voor de volkeren. En die komst is er met de uitstorting van de Pinksterdag. De apostelen die uitgezonden worden naar alle volkeren. Dat is de komst voor de volkeren. Ja? Dus een eerste komst voor Israël, een eerste komst voor de volkeren. Een tweede komst voor Israël in het 70 na Christus, wanneer ze bezocht worden door de Romeinen. Jezus legt dat uit aan de hand van Jesaja, omdat de profeten uiteindelijk de verwoesting van Jeruzalem en de tempel door de Babyloniërs zien als Yahweh die gekomen is om hen te vernietigen. En Jezus gebruikt Jesaja om wat er staat te gebeuren te verklaren in Marcus 13. Dat is de tweede komst voor Israël, de verwoesting in 70 na Christus van Jeruzalem en de tempel. Ja? Dus twee komsten voor Israël, maar al een eerste komst gehad voor de volkeren. En dan is er een tweede komst voor alle volkeren van de aarde, wanneer de Heer Jezus in heerlijkheid verschijnt, het oordeel plaatsgrijpt, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat is wanneer dat alles afgesloten wordt. Hè? Ja, dus vier komsten.
Dat
de bijl ligt al klaar aan de boom, is het? Voor de mama te kappen. En Israël als volk, natie, bekeert zich niet. He. Het zijn maar enkelingen, die mensen. Dus ja, als je dat weigert, dan komt hier een oordeel. Dat is wat de profeten heel duidelijk leren. En wat hij ziet in Israëls geschiedenis met de Babyloniërs. Daarvoor moet je Israëls geschiedenis kennen. Weet je, Elia is de laatste profeet en zijn komst en zijn bediening echt geen totale opwekking in Israël. Een klein beetje dan op de Karmel, hè, met de offer. En vanaf dan is het niet meer, komt het oordeel en komt er een ballingschap en de verwoesting van Jeruzalem en de tempel? De vraag is alleen nog wanneer. Snap je? Zo moet je het ook zien met de Heer Jezus. Hè? Zijn komst en niet de uitwerking die het vermoedt en Israël verwerpt hem. Ja, toen komt hij in oordeel. Hè? En dat is in het 7e na Christus gebeurd. Ja. Maak verder gaan. En let een keer hoe dat die beide metaforen, de deur en de herder en wat dan nu volgt, eigenlijk samenvloeien. Behouden worden, weide vinden, dat zijn oud-testamentische ideeën van verlossing, bescherming met het oog op een goed leven. Jezus heeft het over binnengaan en behouden worden, ingaan, uitgaan en weide vinden. Je is gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben. En laat me beginnen bij het laatste. Ik geloof dat de Heer Jezus hier eigenlijk zin speelt, wanneer hij zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben, geloof ik dat de Heer Jezus zin speelt op wat Leviticus hoofdstuk 18 over de wet zegt. Doe deze dingen en je zult leven hebben. Ja, inderdaad. Wie dat de wet naleeft, gaat een behoorlijk goed leven hebben. Omdat de wetgeving bedoeld was om je een leven te geven wat hij kon openbloeien en floreren als mens. Wat geeft hij geen eeuwig leven? Hè? Het overvloedige leven is het leven in en door de geest het eeuwig leven. En dat kan alleen de goede herder geven. Hè? En wat dit betreft is de moeite waard om hier toch een keer nummer 27 erbij te halen. Toen sprak Mozes tot Yahweh, laat Yahweh God, die aan alle vlees de adem geeft, over deze gemeenschap een man aanstellen die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat, en die hen doet uitgaan en die hen doet ingaan, zodat het volk van Yahweh niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Dus wanneer dan Mozes het einde van zijn leiderschap bereikt, wat bidt hij dan? Die woorden dat je hier vindt. En ik denk dat voor de hand liggen is dat Jezus hier op deze tekst zin speelt en dat hij daarmee aangeeft dat hij uiteindelijk de goede herder is die de God is aangesteld om Israël naar buiten en naar binnen te leiden. En een nieuwe Mozes, hè? Maar wel een goede herder. En ik denk dat dat hier iedereen omvat. In die zin, niet allen die hem zijn voorgegaan in Israël, dat niet alleen over die mensen gaat, maar dat uiteindelijk alle mogelijke leraars en leiders, of dat ze nu in Griekenland, of Rome, China, Amerika, of Rusland zijn, waar dan ook, zijn allemaal dief naar rovers. Er is maar één iemand die eeuwig leven heeft. Dus ik geloof dat je het zo ver mag doortrekken. En dat is natuurlijk een behoorlijk serieus bewering, als je zoiets zegt. En je kunt maar beter zeker zijn dat je dit met daden kunt staven. Nee, zulke straffe uitspraken. En dat gaan we in het volgende hoofdstuk zien met de opwekking van Lazarus mensen. Nu, wanneer Jezus hier exclusief claimt de goede herder te zijn, dan is dat voor vele uitleggers de ultieme claim dat Jezus waarlijk de Messias is. Sorry, maar er zijn evenveel profetische aankondigingen dat niemand minder dan wij zelf gaat komen om zijn schapen te hoeden. En gezien ook het feit, mensen, die een Davidische herdersvorst, je gaat toch altijd ondergeschikt zijn aan Yahweh, de herder van zijn volk? En denk ook een keer wat er nu even later komt, wanneer dat Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. Dat kan toch niet gezegd worden van de Messiaanse herdersvorst, hè? De Davidische erfgenaam van de troon, zoals dat die aangekondigd was in de profeet? Nee. Zoals al vaker gezegd, Jezus in zelfopenbaring, mensen, had telkens veel verder dan wat de schriften hadden aangekondigd. Dat moet je altijd voor ogen hebben. En dat is de fout die vaak gemaakt wordt door die uitleggers. Jezus moet beantwoorden aan dat profiel van de profeten. Maar ze komen er nooit toe vanuit Jezus zelf te luisteren en te horen. Vertrouwd, wat hij zegt. gaat veel verder. Wat had de profeten ooit gezegd dan toch? En de profeten ooit gezegd dat Yahweh in het vlees onder de mensen ging komen? Tabernakel? Nee. Dat moet je altijd voor de aandacht houden. En dat mis ik. En al de commentaren dat ik heb. En dat vind ik zo spijtig. Maar goed. We gaan nog een beetje verder. Dus Jezus claimt hier exclusief de goede herder te zijn. Maar de vraag is natuurlijk, wat zijn de kenmerken van een goede herder? En het is belangrijk om, wanneer dat we gaan nadenken over Jezus die zijn leven aflegt voor zijn schapen, dat we dat niet meteen als christenen gaan lezen, nee? En meteen gaan denken, oh ja, dat weten we al. Jezus stierf voor mijn zon. Maar zover zijn we nog belangen niet, nee? En zeker niet in Johannes' verhaal, waar dat zonder probleem nauwelijks zelfs aan bod komt. Dus laat ons die keer proberen naar Jezus' woorden te horen voordat dat allemaal gebeurde. Want in de Joodse traditie, onder andere in de Mishnah, wordt beschreven wat men precies van een goede herder verwachtte. Bijvoorbeeld de kudde, toen een wolf werd aangevallen, nou, dan moest je een mannetje staan en met hand en tand de kudde verdedigen. Als er twee of meer waren, dan is het een onvermijdelijk ongeluk. Met andere woorden, dan mocht je vluchten voor je leven, de schapen aan hun lot overlaten, zodat ze zich ja, zo goed als mogelijk zelf konden beredden. Maar wat dan we hier bij de Heer Jezus krijgen is, nee, er kunnen zoveel wolven komen als je maar wilt. Je gaat zijn leven geven voor de schapen. Je blijft zelfs al kost het hem zijn leven. En dat is gewoon niet wat hij verwacht, hè. Dat is op zijn minst verbazingwekkend te noemen. En is dat wat de fariseeën doen? Wanneer dat getuigenis van de voormalig blinde man hun religieuze opvatting in de weg staat, laten ze dan hun vooringenomenheden varen? Nee, en zeggen ze, je zit van geboorte vol van zonde en ga je hiels leren. Ja, dat klinkt niet meteen als een goede herder. Die zijn leven aflegt voor de schapen, als je het mij vraagt. Dat zijn allemaal pseudo-herders of huurdeling, zo zou je wel, die in de plaats van hun eigen leven te geven, liever het leven van hun schapen opofferen om hun eigen glorie, hun eigen eer te beschermen. En dat is niet zo ver af. Er zijn vandaag ook geloofsgemeenschappen waar dat er spijtig genoeg pseudo-herders actief zijn, die Gods kerk behandelen alsof dat een naamloze vennootschap is, een NV, waar dat de mensen slechts de middelen zijn die worden ingezet tot grotere eer en glorie van hun naam. Spijtig genoeg. Maar om nog even terug te komen, staan er eigenlijk niet bestel hoe vreemd het eigenlijk is wat de Heer Jezus hier zegt. Want als je dan erover nadenkt, hoe kan je de schaam eigenlijk helpen door je leven te geven? Wat je van een David verwacht om de vijand van Israël te verslaan, is toch niet dat hij sterft? Je wilt toch niet dat hij voor Goliath gaat staan en zegt, oké, maat, doe je beste. David riskeerde zijn leven, maar de Heer Jezus geeft zijn leven. Ik denk dat we dat allemaal zo gemakkelijk accepteren, omdat het ja, juist zo'n belangrijk onderdeel is van de christelijke traditie. Natuurlijk sterft de Heer Jezus. Maar er gaat wel een soort ironie in schuil. Oké, je moet zijn leven op het spel zetten. Je mag gewoon niet weglopen, maar om echt je leven te geven. En als je dat voor het kruis en de opstanding voor het eerst te horen krijgt, dan kun je toch je hoofd dan niet rondkrijgen? Ja, het is zo makkelijk in Johannes, met al die zinnen die er herhaald worden, en vooral als je dat leest vanuit een specifiek christelijk standpunt, zonder veel kennis van Israëls geschiedenis, zonder echt te weten hoe dat Joodse wijsheid werkt, en hoe dat je met verhalende poëzie moet omgaan, want dat is je verhalende poëzie, hè? Nou, dan ga je hier vele zaken missen, die mensen, dat is wel duidelijk, denk ik. Maar mis hier vooral de connectie niet. Je heeft net vertaald de grezen in dit gedeelte, hoe dat de zaken eruit zien. En in het volgende grote verhaal gaat hij naar de plaats terugkeren, waarvan dat hij zelf en zijn discipelen maar al te goed weten dat daarmee zijn leven in groot gevaar komt om één van zijn schapen leven te brengen, Lazarus. En dan gaan we zien hoe dat volledig in vervulling gaat en tot een climax komt, wanneer dat de Heer Jezus daadwerkelijk aan het kruis sterft voor al zijn schapen overal. En er is het klein gezegde, weet je, ik ga mijn leven afleggen en het weer opnemen. En dat is precies wat er gebeurt, mensen. Een van die kenmerken van de goede herder, dat we net gezien hebben, is dat hij zijn leven aflegt op zijn schapen. We hebben ook al vernomen dat hij zijn schapen bij naam kent. Maar nu gaat de Heer Jezus hier aangeven maar dat die nauwe band is tussen hem en zijn schapen, maar dat dat precies inhoudt. En dat is toch ja, bijzonder te noemen. Je kunt een relatie met de Heer Jezus hebben die dezelfde is, die dezelfde kwaliteit heeft als Jezus met de Vader heeft. Heb ik erover nagedacht? Daarom gaat hij zijn leven afleggen voor zijn schapen. En je kunt hem op deze manier leren kennen, like of dat de Vader hem kent. Je hoeft er niet hard voor te werken, het is een gave, om hem te kennen zoals de Vader hem kent en hij de Vader. Ze delen die relatie en zo stemmen wij ons af op hem. Dat is ons deel, dat is onze erfenis. In het volgende grote verhaal zegt de Heer Jezus in dat verband, Vader, ik weet dat u mij altijd hoort. En wat zegt dat dan over onze relatie met de Heer Jezus? We zeggen dat wel makkelijk, maar in de praktijk is wat dat betreft de twijfel hieromtrent ons niet vreemd. Hè? Daarom zijn de evangelie voor mij zoveel malen kostbaarder. Paulus kan dat schrijven in een brief. Maar Paulus is een apostel. Maar hier is mijn Heer die dat zelf leert en zegt. Het is het zijn mond dat het hoort. En dat is voor mij toch nog wel een hele andere dimensie. Ik weet niet wat dat voor jullie is. Oké, dat het zijn mond horen, is dat nog iets helemaal anders. Nu wordt dat hier nog maar even aangeraakt. Maar de kwaliteiten van die relatie gaan verder ontvouwd worden, mensen, op die laatste avond tijdens die tafelgesprek. En je weet ondertussen wat dat hoofdonderwerp is. Zonder de gave van de Heilige Geest is een dermate hoge intimiteit met de Heer Jezus helemaal niet mogelijk in mensen. Daarom is de Heilige Geest zo belangrijk, snap je? Jezus kent de Vader kent hem, en dus kent de schapen die bij de Vader horen ook Jezus. Omdat de schapen aan hem zijn gegeven. Daarom kent de schaap Jezus, omdat ze in beginsel de stem van de Vader in hem herkennen. En dat verband had de Heer Jezus toch al in Johannes 7 al gezegd, mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij heeft gezonden. Als iemand zijn wil doen wil, zal hij van de leer herkennen of zij uit God is, of dat ik vanuit mezelf spreek. Zie je? Hierin ligt de basisreden waarom dat de schapen Jezus' stem herkennen, omdat hij van bij de Vader gekomen is. En vervolgens had de Heer Jezus iets nieuws aankondigen in vers 16. En ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn, ook die moet ik toebrengen. En ze zullen naar mijn stem horen, ze zullen één kudde, één herder worden. Ja, er zijn ook mensen buiten de grenzen van Israël die er ook deel aan zullen krijgen. En om dit te kunnen plaatsen, dienen we natuurlijk terug te grijpen op de thema's die vanaf de proloog geïntroduceerd werden. Begon met de schepping in het begin en vervolgens de Exodus. Het vlees geworden woord heeft de onderhoes getabernakeld. En dat brengt u op het spoor even op wat er toen gebeurde bij de Exodus. Te worden dat toch ook heel wat mensen van allerlei pluimage die samen met Israël uit Egypte wegtrokken. Wat denk ik altijd om het zootje ongeregeld, die dat wij best een coole God vinden en hem helemaal zagen zitten om samen met Gods volk mee te gaan, toch? Ja, jammerlijk genoeg wordt dat zootje ongeregeld vaak ervan beschuldigd Israël in de problemen te brengen, hè? En mede door hun toedoen het gouden stierkalf werd opgericht. Sorry, ondertussen weet ik genoeg over Israël dat ze absoluut hem misleidende hulp van buitenaf nodig hebben om hun eigen afgoderij te bedrijven. Nee, ze zijn daaruit onderzaven al heel bedreven en uit mij vraagt. Maar ik geloof dat wat er in de Exodus gebeurt voor iedereen geldt. Ja, het zijn maar een paar korte versjes in dat boek, maar het staat er dat als ze besneden worden, ze behandeld worden als de rest van Israël. En dat is volgens mij ook de bedoeling, iedereen mag komen. Het staat open voor iedereen. Denk hierbij een keer aan Deuteronomium hoofdstuk 4, vers 7. Want welk groot volk is er, wat de goden zo dichtbij zijn als Yahweh, onze God, bij ons is, altijd als wij tot hem roepen. Dat was die gemengde menigte al in Egypte overtuigd van geworden. Hè? Toen dat Israël in de verdrukking was en in alle ellende tot Yahweh riepen. En hoe dat Yahweh met uitgestrekte arm door machtige daden in Egypte werkzaam was om Israël zijn volk te bevrijden. Dus Deuteronomium 4 vers 7 is eigenlijk een beknopte beschrijving van de relatie waar die gemengde menigte uit de volken werd ingebracht. En dat is volgens mij, mensen, waar de Heer Jezus hier oppikt. Er zijn nog andere schapen die niet tot de stal behoren, die zullen worden toegevoegd en in dezelfde relatie worden ingebracht als de vader heeft met de zoon. En ik denk dat deze andere schapen, waar de Heer Jezus de aandacht op vestigt, in hoofdstuk 12 verschijnen. Wat direct volgt op de oppakking van Lazarus, waar de Heer Jezus betoont de macht te bezitten om leven te geven, want vergeet niet dat de Vader leven heeft en de Zoon, en aan wie de Zoon het ook wil geven. Lazarus is de bevestiging dat dat werkelijk het geval is, en onmiddellijk daarna komen de Grieken in Jeruzalem die zeggen dat ze Jezus willen zien. Waarop dat de Heer Jezus gaat spreken over de noodzaak om te sterven. De tarwekorrel blijft alleen, indien het niet in de aarde valt en sterft om veel vrucht voor te dragen. En dat is dus eigenlijk wat hier in dit gedeelte, mensen, voor het eerst geïntroduceerd wordt. Wanneer de Heer Jezus gaat spreken over zijn eigen autoriteit om zijn leven af te leggen en het weer op te nemen. Want dat is toch wat er gaat voor zorgen dat er één kudde, één herder gaat komen, hè, mensen? Wat dat bijvoorbeeld in de profeet ook Ezekiel 34 over spreekt. Maar de meest interessante tekst in de profeet in dat verband is Jesaja 19, vers 23 en vers 24. Kijk die tekst? Op die dag, zegt Yahweh, zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië, naar de strade. En dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië. En samen zullen zij Yahweh dienen. Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld. Zie je dat er hier aan het gebeuren is? Weet je wat je het weet? Egypte en Assyrië waren niet echt de beste maat, nee. En Israël en Egypte, zijn er ook geen goede herinnering aan, nee. Was misschien ondertussen al een beetje wegsleten. Maar Assyrië, dat zat nog levende en onder een koker, nee. Weet je nog, wat een profeet dat niet ziet zitten van aan Nineveh te gaan? Waarom denk je? En wat kondigt de Heere hier aan? Er komt een dag, zegt de Heere, dat Egypte en Assyrië broers van Israël gaan worden. Denken we dat goed dan in de dagen van Jesaja? Gezien de situatie waarin dat Israël op dat moment verkeert, dat ze toch een keer aan moeten in hun oor schalken van wat de profeet hier aankondigt. Kun je dat voorstellen? Egypte en Assyrië en Israël broers. Niet zo me niet verbazen dat wat Jesaja hier aankondigt, dat dat deels beïnvloed wordt door wat er zich al in Davids dagen voordoet. Wanneer dat David koning is over geheel Israël, dan zie je dat zijn persoonlijke lijfwacht bestaat uit verschillende nationaliteiten, waaronder zelfs Filistijnen. En laat me niet vergeten dat in de dagen van Salomo gezanten uit allerlei volken komen om van zijn wijsheid te leren. Maar het omvat de idee dat Yahweh zijn heerlijkheid niet alleen aan Israël en aan Egypte bekend maakt, maar aan alle volken. En zo op die manier ontstaat die gemengde menigte uiteindelijk. En is dat niet wat Paulus later in een omzendbrief aan de Efeziërs nader uitlegt? Efeze 2, want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt en de scheidsmuur van de omheining weggebroken heeft, toen hij in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden die in inzettingen bestaat, teniet gedaan had, opdat hij die twee, Jood en Heiden, in zichzelf tot één nieuw mens zou scheppen. Wat heeft de Heer Jezus in zijn lichaam gedaan? Hij heeft de Torah teniet gedaan, die de scheidsspier was tussen Israël en de volkeren, wat een nieuwe mensheid mogelijk maakt. Hé? En dat is door Jezus dood en opstanding gebeurd, zegt Paulus. En dat is wat hier in Johannes nou wordt verwezen in dat stuk mensen. Ik ken een andere schaap, maar een andere schaapskooi die ook toegevoegd moet worden, zegt de Heer. En laat me toch een keer niet vergeten dat Johannes trouwens schrijft vanuit Efeze, zeker, hè? Dat is de brief aan de Efeziërs. Mo. Kun je daarin volgen, mensen? Zie je hoe dat die menigte ontstaat, die gemengde menigte, waar dat begint in Egypte bij de eerste Exodus en voleindigd wordt in de nieuwe Exodus? Dat zijn lijnen niet die door de schrift lopen. We vinden hier trouwens de eerste aanwijzingen van Jezus' naderende dood en opstanding, die je kan vergelijken met de lijdensaankondigingen in de synoptische evangeliën. Weliswaar onder een heel andere vorm, eigen aan Johannes. Ik ga mijn leven afleggen, zegt de Heer Jezus. En daarom heeft de Vader mij lief. Maar ho, waar komt dat vandaan? Waarom zou de Vader van iemand houden die zijn leven aflegt? Heeft Johannes daartoe al een aanzet gegeven? Lieve vrienden, laten we de context van het Loofhuttenfeest niet vergeten. Nee? Herinner u, welke ceremonie greep er elke morgen plaats die de festiviteiten inluidde? De? Inderdaad, de waterceremonie. Waarbij de Gods watervoorziening in de woestijn herdacht wordt. Nee? De geslagen rots die levend water bloedde voor zijn volk. Dus de rots die naar de Joodse traditie hen gevolgd was tijdens de woestijnreis, waar dat Paulus op zin speelt en in Korinthe 10 de rots nu was, Christus, zegt hij, die rots waarop de Jahwe had plaatsgenomen, die geslagen rots was hen gevolgd en bevond zich nu naar de traditie onder het altaar in de tempel waarop dat de water op dat feest werd uitgehouden. En dat is wat de Jahwe in Exodus 17 toen symbolisch liet zien. Hè? En dat is volgens mij toch hier de achtergrond voor Jezus' aankondiging dat hij zijn leven had afleggen voor de schapen, opdat zij leven hebben en het overvloeden hebben. Maar hij gaat niet alleen zijn leven geven, nee. Hij zal het ook weer opnemen, inderdaad. En denk niet in na wat we in Johannes 2, vers 19 al gezien hebben in dat verband. Je reest dat krak over, maar er staat al, Jezus antwoordde en zei tot hen, breek dit tempelhuis af in 3 dagen, zal mijn vader het oprichten? Ik het oprichten. Dus let ik er op dezelfde nadruk in beide. In 3 dagen zal ik het oprichten, ik ga mijn leven weer opnemen. Het is waar dat Jezus uit de dood door God is opgewekt. Maar je zegt ook, ik zal het opwekken. En wie is die ik dat we hier al ontmoeten in Johannes' verhaal? Wat is de radicale uitspraak die Jezus deed, waarvoor als ze hem direct wilden gaan stenen en dood ter plekke? Eer Abraham geworden is, was ik al zijnde. En je weet al ondertussen wie dat die ik is. Wel, omdat de Vader hem daartoe de bevoegdheid, of dit gebod, zoals het hier staat, heeft gegeven om dat te doen, hè? Er is een bijzondere samenhang tussen het handelen van de Vader en het handelen van de Heer Jezus, die hier bijna vervaagt of in één geheel opgaat. En merk op dat we op het punt zijn dat we naar de climax van Jezus' openbare bediening gaan, de oppakking van Lazarus. Dus je ziet dat opnieuw, wat ik al van in hoofdstuk 5, telkenmalen en proberen aan te geven, een sterke nadruk op de identificatie tussen Jezus en de Vader, hè? En in dat verband kreeg Jezus woorden, ik doe alleen wat ik de Vader zie doen, nog een extra dimensie. Want Jezus, die zijn leven gaat geven, is wat dat de Vader doet. Daarvan getuigt Exodus 17, de geslagen rots, de rots die Israël verwekt heeft, dat is wat de Vader deed in de woestijn. Hè? Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem. En laat me niet vergeten dat dat allemaal plaatsvindt in de context van het zorgen voor de kudde. Zowel toen bij de Exodus in de woestijn, zou water nodig, weet je nou, als nu bij de nieuwe Exodus in de Heer Jezus, die leven zal geven en het overvloedig zal geven. Uiteindelijk komt het op hetzelfde neer in mensen. Schapen leiden naar grazige weiden, naar water, wat doe je? Je voorziet hebben dat ze van nodig hebben, niet? Dus, lieve mensen, niks daarvan is er passief, hè? Je legt zijn leven af en je gaat het weer opnemen. En dat wou ik toch nadrukkelijk stellen. Wij, die niet alleen op Pasen, maar elke week de maaltijd van de Heer vieren, en misschien wel de neiging om veel nadruk te leggen op Jezus, die gekruisigd werd, en veel nadruk te leggen op de Vader, die hem heeft opgewekt. Laat me niet het oog verliezen, mensen, dat onze God wonden heeft, niet omwille van wat de mensen hem aangedaan hebben, maar omwille van het feit dat hij degene is die zijn leven aflegt en degene is die zijn leven weerneemt. De ik ben is het slachtoffer van mensen geworden. Niemand heeft zijn leven afgenomen, nee. Hij heeft het uit zichzelf afgelegd. Laten we dat niet vergeten, mensen. Ja, Johannes weet ondertussen dat er over de Heer Jezus gezegd wordt. Je weet dat de mensen het herhaaldelijk zeggen dat God de Vader Jezus heeft opgewekt. En dan had hij hem als een van de laatste schrijvers van de boeken van het Nieuw Testament. Hoe is dit laten zien, mensen? Dat we een gekruisigde God en die wonden heeft. En die zelf zijn leven afgelegd heeft en het zelf weer opgenomen heeft. Is dat niet geweldig? En hier wou ik eigenlijk eindigen, mensen, want wat dat volgt, de verwarring en de verdeeldheid die ontstaat, wanneer dat de Grezen zulke ongehoorde, in de ogen van de Joden uitzinnige bewering doet, spreekt voor zichzelf. Het had niet de laatste keer zijn trouwens dat we dat gaan zien. We kunnen later nog een keer uitgebreider bij stilstaan. Maar ik hoop dat we onze aandacht richten op de Heer Jezus, die zelf ervoor kiest om zijn leven af te leggen en het zelf weer opneemt. En dat was voor mij voor vanavond.